onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 78 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 78, de eerste vier versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de tweede zendbrief van Petrus, van de apostel Petrus. De tweede zendbrief en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. En aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu dus het schriftgedeelte uit 2 Petrus 3. En deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod wie des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was en met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuur bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in de welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarste u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die de geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende, in de welke sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu, in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in het gebed. Heren, wat is het altijd weer een verborgenheid. Want wij kunnen uw woord niet openen en wij kunnen ons hart niet openen. Wij zijn uit de aarde aards, bedorven vaten. Maar als wij ons openbaren, de geheimenissen der Godzaligheid. Heren, mochten we daar een weinig van verstaan. Ook deze dag, dat we daartoe uw Heilige Geest mochten ontvangen. Want uw geest leidt in alle waarheid. Onze eigen geest leidt in alle leugen en bedrog. En lieve Heren, dat we dan u mochten toebehoren door een waar, zaligmakend geloof. Opdat we verstaan zouden de kennis van onze Heer Jezus Christus, in wien al de zaligheid verborgen ligt, in wien al de zaligheid geopenbaard is, in wien al de zaligheid voor eeuwig vast is. Och, lieve Heren, kom gij daartoe ons hart nog aan te raken. Kom gij daartoe de koperen grendelen van ons hart nog in stukken te slaan, opdat die koning der ere inga. Want, Heren, gij wil op de troon van ons hart zitten. Gij zegt het ook deze morgen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, daartoe zijn we ganselijk onwillig en onbekwaam. Neem ons leven, laat het Heren toegewijd zijn aan uw ere. Want deze wereld gaat voorbij, we hebben het opgelezen, met alles wat daarin beweegt en leeft. Maar gij hebt gezegd, die de wil van God doet, in Christus, die blijft tot in der eeuwigheid. Heren, mochten we dan uw wil verstaan, opdat wij in Christus die wil hebben volbracht, want daar hoeven wij niet meer aan te beginnen, want het is volbracht. En dat volbrachte werk, mocht gij dat in ons alle leven vruchtbaar maken, opdat we onze zinnen zouden richten, ja, opdat we onze wandel zouden hebben in de hemelen, en opdat we niet meer bedenken de dingen van deze wereld, maar de dingen die van u zijn. Heren, daartoe hebben wij uw geest nodig. Uw lieve geest, stort die uit in onze harten, op grond van die waarachtige verzoening in Christus. O Heren, dat we toch niet zouden zoeken in allerlei bewegingen en bedenkingen. Want uw woord is klaar en openbaar. Die dorst heeft komen, Heren, mocht gij dat deze morgen prediken. Ja, door de prediking des woords in onze harten laten weerklinken. Want Heren, wat wij preken, dat is maar dwaasheid. Gij hebt gezegd, door de dwaasheid der prediking zal ik zalig maken degene die geloven. O Heren, mocht gij dat waarachtige geloof in ons aller hart en leven werken, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. We zijn alle van u afgeweken, Heren, en we derven de heerlijkheid Gods. Maar mocht gij dat wonder van zalig worden, om niet gerechtvaardigd, door de verlossing die in Christus is. Heren, schenk daartoe de prediking, dat vrucht mag dragen. Gij hebt toch gezegd, het zal dat woord, dat zal doen wat mij behaagt. O Heren, dat het mag dat het mag resulteren in de waarachtige bekering, dat het mag resulteren in die waarachtige berouw over de zonde. En lieve Heere, dat we ons leven dan mochten vinden en geopenbaard in Christus die het leven is. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk allerlei ziekte, zieken in ziekenhuizen en sanatoria, o Heere. En mocht al deze wegen, mochten al de wegen van de beproeving leiden tot Christus. Opdat we in Hem het leven mochten ontvangen. Opdat we eenmaal zalig zouden sterven. Heere, we hebben het ook vanmorgen opgelezen. Dat Hiskia te horen kreeg, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. En dat bevel komt tot, dat komt al tot ons zodra we geboren worden. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Worden stervende geboren, ach, dat we het eens mochten ontdekken, Heere. Opdat we zouden vlieden tot Hem, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De opstanding en het leven die in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Heere, zend daartoe uw geest. En mocht die geest ook al uw gane getrouwe knechten aangorden met kracht uit de hoge. Opdat ze het woord in alle zuiverheid mochten prediken. Opdat dat woord mag uitgaan tot het einde der aarde. En nu het nog is de dag der zaligheid. O Heere, dat we er eens acht op zouden mogen slaan. Want we zijn hier niet om op deze wereld te blijven. Want we moeten sterven. En dan is het God ontmoeten. Mochten we u in Christus ontmoeten in vrede, Heere. Neem gij ons voor onze rekening. En Heere, er is alle reden dat ge het niet doet. Want wij hebben gezondigd. En derven uw heerlijkheid. Maar gij hebt uw zoon, uw lieve zoon, gezonden naar deze wereld, omdat gij al zo lief deze wereld gehad heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zegen ons met de keursteen uw zegeningen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde. De tekst voor de prediking, die kunt u vinden in Romeinen 6. En daarvan het 21ste hoofdstuk, Romeinen 6. Daarvan het 21ste hoofdstuk. En we lezen daartoe ook het 20ste hoofdstuk voor de duidelijkheid. 21. Romeinen 6 vers 21 en daar lezen wij ook het 20ste hoofdstuk. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht, dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt. Want het einde derzelve is de dood. En geliefden, we hebben het opgelezen, terwijl dan al deze dingen vergaan. Wat zoek je nou nog in deze wereld? Wat zoek je nou nog in deze wereld te bereiken, geliefde? Zoek je nog wat op te bouwen? Een mens moet afgebroken worden. Ja. Een mens moet afgebroken worden. En in onze tekst van overdenking haalt Paulus het leven aan van de oude mens onder de wet. En daar hebben we het zo naar ons zin, hè? In de hoedanigheid van die oude mens, want daar leeft een mens in. Kijk, we zeggen wel eens, een mens is van nature dood in zonde en misdaad, en dat is waar. Maar geliefde, we zijn actief dood. Moet je over nadenken, daar leven we in de dood. Ja, en welke vruchten hadden we eigenlijk van die dingen die ons, hè, van eertijds, van raakt niet en smaakt niet en roert niet aan. Want de mens wil gaan en vroom zijn en goed voor de dag komen, hè? Voor de buitenwacht. Maar geliefde, God kent ons allerhart. Hij kijkt dan tot in het diepste van ons bestaan. Er is voor God niks verborgen. En als je in dat besef, en dan niet alleen dat besef mag leven, en als je, ja, als ik dat uit mijn eigen leven zeggen mag. Toen ik in die eerste liefde mocht lopen, toen had ik een verbond met mijn ogen gesloten. En kon geen nut. En toen was het wel eens warm weer, ik kon geen ijsje kopen, want dat vond ik al zonde. Dat vond ik al zonde in het licht van de eeuwigheid. Als je in het licht van de eeuwigheid gezet wordt, geliefde, in het aanschijn van Jezus Christus, dan wordt alles zonde. Dan wordt alles zonde. Op de goede dingen. Op de goede dingen. Wat wij goed noemen. In het licht van de eeuwigheid. Want dan komt het erop aan. We gaan God ontmoeten. En hoe kunnen we God ontmoeten? Zonder die waarachtige wedergeboorte en bekering. Nou, Paulus die zegt wat vrucht. Die heeft het hier over het, in onze tekst, over het leven der genade. En dan roept hij Gods volk toe wat vrucht. Dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Hij zegt niet waarover gij u schaamde. Hij zegt het in de tegenwoordige tijd. Gods volk moet altijd nog beginnen om zich te schamen. En geliefde, want dat lichaam der zonde blijft maar doorzondigen. En dat wordt een last. Dat wordt nou een last. Wat van nature een lust is, wordt dan een last. Hè? Waarover gij u nu schaamt. Ja. En als de Heer zijn genade laat blijken, als die je genade gaat verheerlijken in je hart, dan ga je even wegschamen. Dan ga je met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen over die aangeboren en dadelijke zonde. Op zonde hebben, wil je het woord genade verstaan. Genade, dat mooi leren spellen. Genade. Ja, een onverzoende doodgeliefde. Dat is de enkelvoudige, dat is een definitieve dood. Hè? De onverzoende dood heeft een drievoudige vrucht. De tijdelijke dood. Want we hebben het wel eens over de doodstaat van de mens. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Dus de tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Mens zal de drievoudige dood sterven als die niet in Christus is wedergeboren. De drievoudige dood. En daarom staat er in Gods woord dat Gods volk van de tweede dood niet beschadigd zal worden. Nee. Nee. Als ze sterven, kijk, Gods volk gaat overlijden. En natuurlijk mens gaat sterven. Maar Gods volk gaat overlijden. Over het lijden. En dan wel eeuwig te leven. Maar die drievoudige dood, geliefde, dat is de vrucht. Dat is de vrucht van een leven in het werkverbond. Een vrucht van een leven uit de wet. En van een leven uit het evangelie als een nieuwe wet. Dat hebben ze tegenwoordig, is dat in de wereld geholpen. Ze nemen aan dat ze verlost zijn. En dan zetten ze het evangelie als een nieuwe wet om die te doen. Maar geliefde, in het leven der genade valt er niks meer te doen. Valt niks meer te doen. Alles is gedaan. Daarom moeten we van eigenaar veranderd worden. Een eigenaar die alles gedaan heeft voor zijn onderdanen. Dus alles klaar waar en zeker in hem. Dat is zalig worden. Ja, en dan gaat de liefde werken. Hè? Dan gaat de liefde schitteren. Dat is je leven versieren. Dat is eigenlijk heiligmaking. Je leven versieren. Hè? Want als hij onderdaan mag worden van koning Jezus, dan wil je hem ook behagen. Is het waar of niet? Dan wil je hem ook behagen. En dan ga je leven versieren. Maar geliefde, we moeten nog even terug. Hè? Het evangelie als een nieuwe wet, hè, van een leven van goede werken naast Christus. Hè. Een mens wil altijd maar iets naast Christus plaatsen. Christus is de licht. Hè. Is de licht in onze dagen. Ja. En als je in Christus mag geloven, dan zou je dat ook tegenkomen. Hè, dat vinden mensen te licht. Een heiligmaking, er moet een heiligmaking bijkomen naast Christus. Naast de heiligmaking van Christus. Er moet nog een zucht bij. Maar geliefde, leven uit het enige offer, leven uit Christus, ja, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Het is wel in in woorden te verhalen. Hè, wat de Heer gedaan heeft in je leven en wat de Heer doet in je leven. Wat nou, en hoe je nou tot die genade gekomen bent en hoe je dat ontvangen hebt en wat dat uitgewerkt hebt in je leven. Maar dat leven zelf, dat laat zich niet verklaren. Dat laat zich niet verklaren. Dat kunnen we niet zo klaar voorstellen dat we dat nou gaan begrijpen. Dat is onmogelijk. Gods woord is geen begripsboek, dat is een geloofsboek. Wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat leven des geloofs, dat is een leven, dat is een leven der genade, dat is een leven uit Christus. Waarin de Heilige Geest zijn invloeden laat gelden. Kijk, een mens denkt wel eens dat hij door wedergeboorte, dat hij dan een ander mens wordt. Dat is wel waar, maar in Christus. Maar je blijft dezelfde klomp vlees. Dat kan Gods volk eigenlijk moeilijk verteren. Want als ze dan weer tot de nuchterheid van het leven komen en ze hebben dan in die benen op de grond te staan. En dan kom je erachter dat je nog één klomp vlees bent. Nog steeds. Maar Gods volk is wat Christus over hen zegt. Moet je goed onthouden. Gods volk is wat God over hen zegt. Meer niet. En dat kan alleen maar door het geloof ontvangen worden. Ja. Dat lichaam der zonde, dat is alles een dienst der zonde. En het einde derzelfde is de darm. Gods volk ook dit leven afleggen. Wij kunnen niet met dit sterfelijke lichaam in de hemel zijn. Kunnen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Nou, dat is een feit waarover Gods volk zich diep schaamt. En wel zo diep dat ze tot de hel toe vernederd zijn geworden. Want dat is ook altijd een kenmerk, hoor. God, ieder kind van God is tot de hel toe vernederd. Omdat hij gezien hebt, omdat hij kent, omdat hij weet wat de zonde eigenlijk is. Als hij genade gaat kennen, dan ga je weten wat de zonde is, wat zonde is. En wat de zonde, wat wij met onze zonde veroorzaakt hebben. En wat is de oorzaak waarom Gods volk zich schaamt over de zonde? Niet alleen vanwege de zonde tegen de wet, maar vooral vanwege de zonde tegen het evangelie. Ja. Kijk, als we enigszins inleven wat de zonde Christus gekost heeft, dan gaan we ons wegschamen en dan gaan we bitterlijk bedroefd over de zonde wenen. Hij de Heer Jezus wel eens zien kruipen geleden door het geloof in Gethsemane. Hij heeft wel eens gezien. Kun je er nog overeind blijven, denk ik. Dat die borg, die zonderloze borg, daar gekropen heeft vanwege de toren Gods die hij in zijn ziel voelde branden. Terwijl hij nooit geen zonde gekend heeft nog gedaan. En in de hoogste aanvechting van de borg viel de kerk in slaap. Zo'n dierbare Heer Jezus hebben wij. Toen de kerk in slaap viel, ging hij door. Waar de kerk gevallen is, is hij staande. En als hij daar de kracht van mag ontvangen in je leven, dan ga je eigen. Dan krijg je een leven van schaamte. Dan ga je eigen weg schamen. Dan zit je eens op een verjaardag. En dan wordt er eens een grapje verteld. Weet je wel, Gods volk. Ja? Dan lachen ze soms het hardste mee. En dan komen ze thuis en krijgen ze een slaap uit. Ik was het ergste. Wegschamen. Waarover gij u nu schaamt. Niet gisteren, nu. Ja, geliefde. Gods volk kan maar één ding doen. En dat is voor God, dat is het verzondigen. Altijd maar verzondigen. Hè? En daartegenover stel God nou zijn genade. En hij was geprobeerd om je best te doen, om God te behagen. Hè? Maar dan laat de Heer je struikelen. Ja, God is geen bewerker van de zonde. Maar dan ga je struikelen. En dan word je door hem weer opgerecht, opdat je zou weten wat genade... Wat is nou eigenlijk het evangelie preken? Dat is genade verheerlijken. God wil maar één ding in zijn woord. Genade verheerlijken. Want de genade doet het alleen. Niet je best doen. Niet een mooi gezicht zetten. De genade doet het. En dan zegt Paulus tot de bekeerde Joden... dat ze zich bij de genade moeten houden. Niet bij de wet. Kijk, als je je gezicht weer richt tot de wet... Hè, dan zeg je, oh, ja, maar dat is een lelijke schoen. Dan moet ik eigenlijk een nieuwe verkopen. Hè? En die trui, ja, dat ze... Zie je? Ja, weer God dienen, hè? Komt niks van terecht. Nee. Maar Christus zei, oh, God hebt er maar één gezonden. Die dient, dat is Christus. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn leven te geven. Tot een rantsoen voor velen. Ja. Bedroefd over de zonde. Hè? En dan zien we dat we zoveel kwaad tegen zoveel goed bedrijven. En bedrijven. En nog gedurig bedrijven. Het gaat altijd maar door. Gods volk zou die bron van zonde wel eens willen afkappen. Echt waar. Echt waar. Dan ga je niet naar de hemel verlangen om van de straf af te komen. Nee, echt niet. Maar om van de zonde vergoed verlost te zijn. Daarom. Want die zonde, die brengen een scheiding teweeg tussen God en de ziel. Ook na ontvangen genade. Dat werd Peter dus ook gewaar in die zaal van Caiaphas. Maar wie was het die de breuk weer herstelde? Christus. Kijk, het evangelie is altijd tweeledig. Het neemt de schuld der zonde weg. Eerst word je je zonde vergeven, dat is het begin van het geestelijk leven. Laat je nooit niks wijs maken door degene die het anders beweren. Het geestelijk leven begint met de vergeving der zonde. Alle bewegingen die daarvoor zijn, dat is allemaal onder de wet. De Heer begint. En hoe begint hij dat dan? Dan ben je eerst in de ontdekking gebracht dat je tegen God gezondigd hebt. Een hoge hemelhoge schuld. Het is geen systeem hoor, want de Heer kan dat doen in één slag. Je moet ook niet in een proces denken, want God spreekt altijd in het heden. Maar dan ben je wel in die put gekomen van je verloren adamsbestaan. En dan heb je ook geen kracht en macht meer om jezelf te verlossen. Zelfverlossing, dat is vergaan. Als je ontdekt dat je levenshuis in brand staat, dan is er geen blussen meer aan. Dan is er niet door jezelf geen blussen meer aan. Maar als de Heere Jezus dan in je put afdaalt, geliefde, als je die ontdekt mag hebben op de bodem van je bestaan, want hij zit altijd dieper, we kijken altijd maar horizontaal, of waar ook heen, de Heere Jezus is onder je. Altijd dieper, in de diepste diepte, hij is ter helle nedergedaald. En dan is het, hij neemt de schuld der zonde weg, maar kijk, het evangelie stelt ook schuldig. Als we weet je, kijk, Gods volk die gaat ook tegen de liefde zondigen. Dat kennen natuurlijk mensen. Die zondigt wel tegen het evangelie. Maar omdat de liefde in zijn hart niet is uitgestort, weet hij niet wat het is om tegen de liefde te zondigen. Als je getrouwd bent en je hebt elkaar trouw beloofd. Kijk, huwelijk, dat is niet alleen liefhebben, dat is trouw. Daarom heet het ook trouw. Wanneer je elkaar trouw belooft, maar in die trouw heerst de liefde. Kijk, eigenlijk staat de trouw boven de liefde. Want de liefde, als dat nou niet in beoefening is, dan heb je elkaar toch trouw te zijn. Maar dan weet je ook wat het is om te zondigen tegen die liefde. Ja, moet je ook achterkomen. Dan vind ik het van Dennis. Eerst denk je dat het dan roze geur en maneschijn is, geliefde. Mooi achterkomen. Maar dan zal blijken Of je getrouwd bent. Maar kijk, als alles wat uit verliefdheid, dat strandt, dat houdt geen stand. En dat is ook zo in het leven der genade. Maar wie is er nou degene die trouw houdt? Gods volk? Christus. Hij houdt getrouw zijn woord. Wat hij eens gesproken hebt in je leven, dat zal hij nooit herroepen. Mensen is wat beloven. Hè? Beloven dit en dat. Ja hoor, dat zou ik doen. Hè? 10 keer beloofd, 11 keer verbroken. Zelfs een doopvond. Dan zeggen we ja, als onze kinderen gedoopt worden. Maar geliefde, ik heb moeten leren dat mijn kinderen alleen maar van mij de verdoemenis kunnen erven. Heb God wel eens ja gezegd in je leven? Gods volk steunt op het ja-woord van Christus. En dat verbreekt hij nooit. Petrus zat te vloeken en het eten weer in die zaal van Caiaphas op het ja-woord van Christus. En Christus verbrak het niet. Hij verbrak het niet. Nee. Toen keek hij hem aan met ogen van eeuwige liefde. Want hij zat opgesloten in de voorbidding van Christus. En God zag die zonde niet, want het kleed van de gerechtigheid van Christus bedekte het. Maar dat is wel bitter, hè? Tegen de liefde zondigen was bitterder als de dood, geliefde. Dat heeft Petrus ervaren. En dat haalt hij hier aan, hè? Want later valt hij weer in die zonde van veinzing in Antiochië. Dan ziet hij die deftige, vrome Joden dan komen. Dan zegt hij, ja, maar dat. Ik kan toch niet bij die heidenen blijven zitten. Hè? Dus dan schoof hij aan bij die tafel van die vrome mensen. En dan staat Paulus op. Hè? En dan bestraft hij hem in alle tegenwoordigheid. En dat haalt hij hier aan. Hè? Dat haalt hij hier aan. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijk ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Nou, dan noemt hij zichzelf, Petrus, de onvaste mensen. Dat had hij zelf in Antiochië gedaan. Petrus gaat Paulus niet belasteren van, wie denk je wel dat je bent? Hè? Denk je dat je het alleen weet? Nee. Petrus mocht bukken voor het woord. Kijk, dan krijgt het in het leven der genade, dan krijgt het woord autoriteit. Autoriteit. Van nature mens, van nature sjoemelt maar met wat met het woord. Hè? Dan grijpt hij het woord en zegt, kijk maar, dat staat in de Bijbel. En zegt, ik kan die allemaal tekst opnoemen. Hè? Maar kijk, als de Heer in je leven komt, gaat het woord jou grijpen. En dat wordt dan je roem. Dat wordt dan je roem. Hè? Paulus zegt, ja, hij zegt, ik jagel naar de volmaaktheid, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Gods volk is gegrepen. Hij heeft zelf gegrepen. Gaat het nou eens na in je leven? Heb je het zelf gegrepen? Gods volk is gegrepen. Ja. Die hebben wat misgegrepen in hun leven. Dus, het evangelie stelt Gods kinderen schuldig door de zonde te vergeven. U zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat zou kunnen, maar ik kan het u uit de schrift bewijzen. Hè? We hebben het al genoemd. Hè? Als Petrus staat in die zaal van Caiaphas, dan verloochent hij zijn meester met vloeken en eedzweren. Maar als Christus zich omdraait en de logende en vloekende Petrus aankijkt, dan leest Petrus in die ogen geen verwijt, maar brandende liefde. En geliefde, dan kan Petrus het niet meer uithouden. En dan gaat hij, vanwege de vergevende liefde, hoor je? Na ontvangen genade stelt vergevende liefde schuldig aan het evangelie. En die schuld die wordt niet kleiner, maar groter. Je hebt aanvankelijk gedacht dat je, ja, dat je die zonde nog wel eens te baas zou kunnen. Zo te baas. Dan zeggen, ja, maar dat, Dan voel je zoveel liefde in je hart branden, dan zeg je, nou zal ik nooit meer zondigen. Mijn geliefde, dan moet je nog leren dat je niks anders dan zondig tegen het evangelie. En daarom roept Paulus uit in Romeinen 7 vers 14, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat je geleerd hebt dat de wet geestelijk is. De wet is niet om te doen. De wet is er gedurig om je geestelijke bestaan, door de geestelijke bediening, om je vleeselijke bestaan te ontdekken, opdat je van de genade zou leven. Kijk, Gods volk staat gedurig in de schuld bij het evangelie en daar gaat ze zich over schamen. Evangelisch berouw is de kracht van de heiligmaking. Ja, ik wil niet spreken over het misverstand, want als je het geleerd hebt bij God vandaan, dan is er geen misverstand meer. Ik kan het ook niet uitleggen en als ik het uitleg, begrijp je het ook niet. Je moet het ondervinden. Heiligmaking, dat is niet een vak waarin je gedoseerd kan worden. Dat is onmogelijk. Dat is ondervinding. Ondervinding is de beste leermeester, zeggen ze wel eens. Nou, dat is echt waar. Dat is in de bevinding echt waar. Kijk, berouw in de zonde. Kijk, dat gaat eigenlijk helemaal tegen ons gevoel in. Want een mens die wil goed voor de dag komen, die wil daar zijn beste beentje voorzetten. Maar dan moet je leren dat je het niks anders als verzondigen kunt. En berouw over de zonde doet in nieuwigheid des levens wandelen door het geloof. Kijk, het was ook al zo in Paulus' dagen. Paulus die werd door de Joden beschuldigd. Dan zeggen ze, ja, die man die doet de wetten niet. Dat is een antinomiaan. Dat zeiden die Joden. Dus op de dag van vandaag is dat nog zo. Ja, de vrome kerkmensen. Die zeggen, als je het nou mag getuigen dat het Christus alleen is. Dan zeggen ze, ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Je moet op de wet doen, hoor. Je denkt er goed om. Je moet ook een christelijk mens zijn. Maar geliefde, Christus is er niet alleen voor de verlossing. Hij is er ook voor het leven der heiligmaking. Christus is ons geschonken tot volkomen verlossing. Tot rechtvaardiging, heiligmaking, wijsheid bij God. Alles. En toen Petrus dat geleerd had, dat Christus zijn heiligmaking was. Want ja, als ze nou een Petrus gevraagd had in die zaal van Caiaphas, joh, hoe ver ben je nou gevorderd in je heiligmaking? Nou, Petrus moet er zeggen, nou, hij zegt, alle vloeken uit de hel, meer niet. Zo ver ben ik gevorderd. En alle vloeken uit de hel. Maar toen had hij buiten, toen had hij gezegd, Heere Jezus, u bent niet alleen mijn rechtvaardigmaking, maar u bent ook mijn heiligmaking. Dan wordt Christus je alles te maken. Ja, Gods volk, dat is noodzakelijk hoor. Dat Gods volk ook eens door de bekering zat. Dat is echt noodzakelijk. Opdat Christus je bekering zou worden. Ja. Nou, Petrus zou absoluut vrijwillig naar de hel gegaan zijn. Als de Heere Jezus hem erna verwezen had, na die verloochening. Maar de Heere Jezus die kust zijn vloekende kind Petrus na zich toe zonder verwijt. Nou, daar moet je de Heere Jezus voor zijn. Hè? Daar moet je de Heere Jezus voor zijn. Ja. Maar Petrus schaamde zich weg. Met een pijloze schaamte. Omdat zijn verloochening met vloeken en eedzweren door de Heer Jezus beantwoord werd met zijn eeuwige liefde. Kijk, weet je wat de schrift leert? De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de bezoldiging van de zonde van Petrus was de dood van de Heer Jezus. En zo is Christus ons leven geworden, geliefde. De bezoldiging der zonde, dat is de Heer Jezus. Ja, dat is een geheim. Dat is een geheim. Want de bezoldiging der zonde, als je onder de wet leeft, is de dood. Of die drievoudige dood. Maar nou is Christus in die drievoudige dood gedreven. Zwaard, ontwaak tegen uw herder. En toen is Christus in de bres gestaan. Toen ging Petrus vloeken in de zaal van Caiaphas. Toen is Christus in de bres gestaan. Toen heeft hij dat zwaard der gerechtigheid opgevangen in zijn middelas had. Opdat hij zijn ogen en handen tot de kleine zou wenden. Dan gaat hij zijn doorboorde handen tonen. Hè? Als Gods volk nou eens in diepe beproeving verkeert. Want de dagen der duisternis die zullen velen zijn, geliefden. In het leven der genade leer ik pas wat duisternis is. Als je het licht gezien hebt, dan weet je wat duisternis is. Hè? En dan gaat de Heer Jezus gaat hij zijn hand tot de kleine wenden. Dat zijn zijn doorboorde middelaarshanden. En dan zien ze die littekenen. He, van zo'n doorboorde handen zien ze dan. En dan gaat de Heer in het getuigen. Ik heb u nou in die beide handpalmen gegraven. Als ik naar de hel moet, dan moeten die handen van Christus er ook in. En de zaligheid komt dan zo vast te liggen. Petrus moest diep vallen om vaster gefundeerd te worden op die rots der eeuwen. Waarom? Opdat hij het straks zou kunnen preken. Er is maar één gerechtigheid en dat is Christus. En de rest is zonde en bederf. Met al je best doen. Met heel je vromigheid. Dus de liefde van Christus, geliefde, dat is een ongeëvenaarde liefde. Hè? Want wat zegt Paulus? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Noem het maar op. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. De zonde niet, de vijanden niet. U zult zeggen, maar dat werkt dan toch de zonde in de hand. Oh, dacht je dat? Dacht je dat? Dacht je dat als Christus koning is in je leven, dacht je dan dat de zonde nog regeert? Dan zegt Paulus, de zonde zullen over u niet heersen, kind van God, want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. En waar genade heerst, heerst de zonde niet meer. Kun je in de zonde vallen? Ja. Gods volk valt dagelijks in de zonde. Maar ze kunnen er niet meer in leven. Dat is afgelopen. Want ze zijn overgegaan van het rijk der duisternis naar het rijk van eeuwig licht. Ze zijn van eigenaar veranderd. Kijk, als de Heer Jezus Petrus was blijven kussen, dan was Petrus nog voor de moordenaar aan het kruis in de hemel geweest. Geloof ik niet? Want die liefde is zo zwaar, die is niet te dragen. Er was een kind van God, lag op zijn sterfbed. Hij zegt, Heer, mag ik door de liefde sterven? Toen zegt de dokter, toen hij gestorven was, deze man is niet een natuurlijke dood gestorven. Want zijn hart is gebarsten van de liefde. De liefde is sterk als het graf. Vurige kolen. Een vlammen des Heeren. Daarom konden die martelaars op die brandstapel staan. Vat je dat? Ken het, hou hem natuurlijk mij niet uit. De liefde van Christus is een alles overwinnende liefde. Ja. Kijk, toen Petrus die liefde mocht ervaren, want uit die ogen van Christus brandde niet alleen de liefde kwam er ook uit. Christus heeft een reflectie. Petrus had wel de liefde, maar niet in de beoefening. Maar toen Christus hem aankeek, toen werd die bron van liefde als het ware weer ontbrand. Je kunt het vergelijken met, als je nou eens aan zee staat, dan zie je soms pieren. En van die pieren in zee leggen. En als nou de vloed en die golven erop slaan, dan zie je in de golven dat er een pier legt. Dan zie je die pier niet, maar dan zie je toch in de golven dat er een pier legt. Nou, zo is het met de liefde. En zo is het ook met geloof. De Heer had tot Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. Ja, dan komt nog een stapje verder. Toen Petrus daar stond in die zaal van Caiaphas met vloeken en eedzweren, was hij rechtvaardig voor God. Ja, ik weet dat hij daar niet van houdt. Hè. Maar toch is het waar. Want God keek niet naar die vloekende Petrus, maar naar Christus. Die in zijn plaats stond in die zaal van Caiaphas. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. en geen overtreding meer is in Israël. Maar daar gaat Gods volk wel wenende overheen. Denk erom. Dat werkt geen leven in de zonde. Denk erom. Ja. Nou, voor Petrus was er een roeping van Gods wegen weggelegd. En die roeping die zag Petrus niet meer liggen. Hij kon er in ieder geval niks meer mee. Alles verzondigd. Hij moest eerst diep vallen. Om diep gevallenen te kunnen versterken in het allerheiligst geloof. Want Christus had tot hem gezegd. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Was Petrus niet bekeerd? Tuurlijk. Maar hij moest bekeerd worden voor zijn bekeerd zijn. Dat is een les, geliefden, in het leven der genade. Ontzaggen. Dat is de zwaarste les die Gods volk moet leren. Om bekeerd te worden van het bekeerd zijn. Moet je wel eens diep vallen. Om diep gevallenen te kunnen versterken. En te kunnen preken. Dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. En dat is Christus. De gerechtigheid van Christus. Er is dus een eerste bekering en er is een tweede bekering. Want ik heb het al gezegd dat Petrus bekeerd was voordat hij de Heere verloochende. Daar zal niemand aan twijfelen. Want de Heer had gezegd, gij zijt rein om het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Ze waren allemaal bekeerd. Prachtig bekeerd door die discipelen. Maar Petrus moest eerst zichzelf kwijt en alleen de Heer Jezus tot zijn bekering overhouden om anderen het evangelie te kunnen preken. Anders heb je geen boodschap hoor. Anders heb je echt geen boodschap. Dan moet er altijd nog wel een zucht bij. Of dan moet je altijd nog wel in een houding gepest worden. Of in een harnas gepest worden. Maar geliefden, we zitten hier allemaal als verdoemelijke zondaren. Niet één uitgezonderd. Maar wie slecht is, keren zich herwaarts. En bekeren zich tot de Heer. Want God heeft geen lust aan je dood. Maar daarin dat je zou bekeren en leven. En geliefde, om jezelf te verliezen, dan neemt Christus je mee zijn graf in. Het sterven aan de wet, geliefde, dat heeft ook een zakelijke kant. Hè? Dat moet ook gekend worden in de oefeningen. Want anders zullen we nooit vruchtbaar zijn. Hè? Staat in het woord, hè? Als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan zal het geen vrucht voortbrengen. Het woord Gods is het zaad der wedergeboorte. Maar als dat zaad in de akker. Mooi nagel, wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Toen die herders in Efratas velden. In die donkere, stikdonkere duizicht. Christus, de aankondiging van de geboorte van Christus. En die herders van Efratas velden. Die hadden hun hart leren kennen als beestenstallen. En toen ze in die beestenzaal van Bethlehem kwamen en ze gingen met haast, weet je wat ze toen gezegd hebben? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Dat betekent het. Als het zaad in de akker niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Toen was Christus in hun harten geopenbaard in die beestenstal, want dan ga je dat uitroepen hoor. Dat heb ik ook uitgeroepen. Welkom, lieve Heer Jezus. In de beestenstal van mijn hart. Als jij zoveel God wil kennen. Maar nou wil Christus geboren worden in je beestenstal. Heb je zich zo diep vernederd dat hij in een beestenstal geboren wilde worden. Opdat beesten in hem wedergeboren zouden worden. Ja. Kijk, er staat in Gods woord, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Nou, dat geldt in de eerste plaats van Christus. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Christus is de rechtvaardige en die kent het leven van zijn beesten. Ja. En dat wordt dan een... Kijk, dat is nou de ware dankbaarheid. Wat Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Nou kende Paulus Christus niet, wel zeker, maar er blijft een vervolger te kennen, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Kijk, om vruchtbaar te worden in het koninkrijk van Christus, dan moet je gedurig overgegeven worden in de dood. Ja, daar hou je niet van, hè. Nee. Ah, Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Daarom was die vruchtbaar. Ik sterf alle dagen, daarom was die vruchtbaar. En alle dagen sterven, dat houdt ook in alle dagen je wegschamen. Over de zonde tegen de wet, nee, ja ook, maar veel meer over de zonde tegen het evangelie. Dan word je van een voorvechter van Christus met het zwaard van Petrus tot een getuige van Christus en zijn leer. Dan ga je uitroepen, bij mij is het niet, bij mij is het niet. Zie het lam Gods, Johannes de Doper in de woestijn. Nou, die man die had zich als een beest van God leren kennen. Ja. En dan ga je van je afwijzen, zie het lam Gods. Dan zegt Johannes de Doper, zegt, ik ben niet waardig om zijn schoenriemen te ontbinden. Hij zegt, ik ben het niet. Ik ben de Christus niet. Maar die na mij komt, welke voor mij geworden is, die was eerder dan ik. Kijk, dan blijft alleen het tweesnijdend scherpe zwaard van het woord over. Omdat Christus je bezoldiging geworden is. Omdat Christus je bezoldiging der zonde geworden is. Dat leer je niet door kracht, geliefde, niet door geweld, niet door je best doen. Maar door zere geest. En dan gaat de geest je onderwijzen in een afbrekende weg. Mens wil altijd maar een beetje opklimmen, hè? Een beetje omhoog. Maar we zijn de andere zijde van het schip. Hè. Gooit het nou eens in de diepte. Daal nou eens af naar de diepte. Want daar is Christus, hè, de man met het witte paard. In de diepte, hè, waar de mitten groeien. Daar groeien de mitten. Ja. Daar word je onderwezen. In de heilgeheimen van Gods getuigenis. En dan ga je gaan schamen, hè, die... Heb je wel eens een aar gezien die met vruchten is beladen? Die aar die gaat buigen. Steeds dieper naar de grond. Steeds dieper naar de grond. Waarom? Die kunnen geen vruchten voortbrengen, die dragen vruchten. Wat doet die aar nou als een vrucht? Vruchten dragen. En dan ga je je eigen schamen. Dan ga je je eigen schamen, want kijk, al die bewegingen. Heeft Gods volk dan geen goede werken? Ja, in Christus. En die zijn er van eeuwigheid voorbestemd. Je kunt er geen goed werk bijvoegen. Wat Christus voor je bestemd hebt. He? Daarom staat er in het woord de 130-voudige vruchten, 160-voudige vruchten, andere 100-voudige vrucht. Die van 100-voudige vrucht, die kan nooit geen 40 vruchten opbrengen. Dat bestaat niet. En die van 40-voudige vrucht kan nog geen 100 vruchten voortbrengen. Dat is voorbestemd. Die in de eeuwigheid zijn voorbestemd. En dat je zo onvruchtbaar vindt. Gods volk leert zich kennen als die onvruchtbare vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Gaan ze zich over schamen. Dat ze niet zijn die ze behoren te zijn. En wat doet nou de genade? U bent het in Christus. Dat is de troost. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik het eigendom van Christus ben. Dat hij het is voor mij. In alles. In alles. Ik weet niet of u mij verstaat, geliefde. Maar Gods volk, die moet zich nog beginnen om te schamen. He, onze schaamte is dikwijls nog zo schaamteloos. Versta je dat? Ons schamen is nog dikwijls zo schaamteloos in het licht van het lijden van Christus. En zijn liefde... voor vijanden. Dan begin je eigenlijk gedurig te schamen. De dingen waarover wij ons schamen, heeft Christus het leven gekost. En zouden wij dan boven onze schaamte uitgroeien? Dat is niet mogelijk, hè? Daarom zegt Paulus, waarover gij u nu schaamt. En als je morgen die Bijbel leest, dan staat er nog steeds nu. Staat er niet gisteren. Gods woord verandert niet. Nu. Hé. Hey. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. We zullen er eerst van zingen. En wel van diezelfde 78ste psalm. En daarvan het zesde zangvers. Psalm 78, vers 6. Voor God en de naaste weg te schamen, zodat we er altijd nog weer mee moeten beginnen om ons te schamen. En daarom schamen wij ons heden. En als wij boven het heden uitgroeien, geliefde, dan vergeten we ons verleden. Weet je wie de onuitstaanbare mensen zijn? Dat zijn kinderen Gods die de verleden vergeten, die de afkomst vergeten hebben. En dan ben je rijp om in een diepe zonde te vallen. Want die worden onuitstaanbaar. Dat zijn van die vrome mensen. Heiliger dan gij. Als die fariseeën voor in de tempel. Ik dank u, heren, dat ik niet ben als die tollenaar. Maar weet je wat die fariseeën bad? O God, wees met de fariseeën genadig. Ja, want die tollenaar die kende die fariseeën. Maar die fariseeën kende die tollenaar niet. Ja, zo is het in het leven der genade. Dan kun je eigenlijk niet meer boven je medemens verheffen. Ken je? En ik heb al gezegd, als het over persoonszonde gaat, als je dan op je plek mag zijn, kind van God, dan kun je ernaast, ja, dan kun je er wel onder gaan zitten. Dan zeg je, man, hoe moet jij naar de gevangenis voor een overtreding? Nou, dan is het nog een wonder dat ik vrij rondloop, want ik hoor ook in de gevangenis. Maar als het over de waarheid van het evangelie gaat, geliefde, dat is een andere zaak. Dan staat Paulus op tegen Petrus in Antiochië, omdat hij zondigde, omdat hij zijn gedrag was in strijd met de waarheid van het evangelie. Dat zijn geen persoonszonden meer. Dat is zondigen tegen het evangelie. Dat is zondigen, waardoor de leer van Christus wordt afbreuk gedaan. Daar mag je geen onderscheid meer maken. Of je nou bekeerd bent of niet. Of dat nou een hoogstaande knecht van God is of niet. Petrus was een hoogstaande apostel. Maar Paulus zegt tegen hem, gij die een Jood zijt. Hoe durf je?
Dan hebben onze vaders in de bressen gestaan. En die hebben geen mens ontzien. Maar als persoon zonder zijn geliefde. Christus is tot zonde gemaakt. En hij at met hoeren en tollenaren. Waarom? Om ze te bekeren. Om ze te omhelzen. Om ze te wassen en te reinigen. Dan zegt hij tegen Zacchaeus. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Ga nooit meer weg. Ga nooit meer weg, hoor Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis blijven. Kom Christus al in je levenshuis, geliefde. Heeft de Heer Jezus al intrek genomen in dat levenshuis van ons? Dan kan hij verborgen blijven, hoor. Weet je wat Zacchaeus dan zegt? Heren, wat ik gestolen heb, geef ik vierdubbel weder. Doet de liefde, hè? Kijk, als je nou niet van de liefde leeft, dan zeg ik nou, ik moet eerst eens even op mijn rekenmachine uittellen wat ik die mensen terug zal geven. Dan zeg ik, ja, ik heb $400 gestolen, dan geef ik precies $400 terug. Dat is een fariseer. Dat is een fariseer. Maar als je nou genade mag ontvangen, hè? Dan zeg ik, heren, hier heb je mijn hart. Dan heb je alles. Hier heb, als die je hart hebt, heb je ook je portemonnee. Kijk, een liefde, de ware liefde, kijk niet op 1 of 2 kruiwagens, meer of minder. De ware liefde rekent niet, telt niet, brengt niet in rekening. Zie je? Dat is op de ware dankbaarheid. Brengt niet in rekening. Maar als een mens onder de wet verkeert, brengt hij alles in rekening. Dan zegt hij, ja, ik heb jou van, weet je nog, ik heb jou verleden jaar die daad bewezen, nou moet jij het mij terug doen. Dat is niet de ware liefde. Dat is niet de ware liefde. Christus is de dood ingegaan voor zijn volk. En weet je wat hij zegt? Je hoeft er niks voor terug te doen. Je hoeft er niks voor terug te betalen. Ja. Dus als de diepgevallen Petrus door Christus hersteld wordt in de genade aan die 7 Tiberias en wezenlijk al in die zaal van Caiaphas, dan kan het misschien voor ons ook nog. Huh? Als Petrus nou hersteld werd in de genade, dan kan het misschien voor ons ook nog. Kijk, schamen is geen werk. Dat is een vrucht van de genade en dat is een privilege. Dat is een privilege. Berouw over de zonde, geliefde, dat is een privilege. Wat is een privilege? Dat is een geschenk. Dat is een voorrecht. Daar hoef je zelf je eigen niet klaar voor te maken. Daar maakt God zijn volk voor klaar. Dan moet je het verzondigen voor God. Opdat je van genade zou leven. En daar wil je dan in blijven. Daar wil je dan in blijven. Dan zeg je, want wat Paulus zegt, zullen we dan zondigen opdat de genade te meerder worden? Nee, 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 zeg je. Want wij die der wet gestorven zijn, zijn ook de zonde gestorven. Maar toch van genade leven, ja. Omdat je nog verkeert in dat lichaam der zonde. Omdat je zou weten wat het Christus gekost heeft. Opdat je, weet je wat tante Lena altijd zei? Opdat je de waardij van de verdiensten van Christus zou leren. De waardij. Kijk, die gunst heeft God zijn volk bewezen. Waarom? Opdat het altijd hem zou vrezen. Maar geliefde, de ware vreze Gods, die wordt spaarzamelijk gevonden. En komt het omdat er geen Jonas meer zijn? Hè? Toen Jonas die ging prediken in dat Nineveh. En dan zeg je, nou, er is geen eer meer aan te behalen. Hè? Dat afgodisch, goddeloze Nineveh. Maar God had gezegd, ja, ga jij preken. Dan ga jij preken. Ja, maar zeg je, jongen. Heb geen zin in. Hè? Hij is er toch gekomen. Hè? En toen ging Jonas preken nog 40 dagen. Dan wordt de stad omgekeerd. Dat had zoveel effect dat al die mensen tot de koning van Nineveh toe, in stof en as, en zich bedekten met stof en as tot de beesten toe, Want die gingen toch God roepen met de strop van zelfveroordeling om de hals. Kijk, er zijn in onze dagen geen Jona's meer. Daar heb je het. Vrome mensen. Maar Jona moest zich leren kennen als een uitbraaksel der hel. Toen die vis hem uitspoog op dat strand, toen lag hij daar als een uitbraaksel der hel. En toen werd hij geschikt om voor hellelingen de evangelie te verkondigen. U zegt het evangelie te verkondigen? Ja, nog 40 dagen, dat was de evangelie. Nog 40 dagen. Hij had ook kunnen, de opdracht, het bevel had ook kunnen zijn vandaag. Toen heb die koning daar gezien. Wie weet, God moest zich wenden. Nog 40 dagen. We krijgen nog de tijd. 40 dagen de tijd. Dan wordt het een wonder, geliefde, dat je nog niet in de hel ligt. Dat wordt echt een wonder. Dan sla je oog op en zeg je, nog niet in de hel. Nog niet in de hel. Kan me nog bekeren. Er zijn nog wel Jona's, want de Heer houdt altijd zijn getrouwe knechten. Hij houdt altijd zijn getrouwe getuigen. Hoewel ze spaarzamelijk gevonden worden. Maar er zijn, weet je wat er niet meer zijn? Weinig of geen Ninevieten meer. Er zijn nog wel de Heer houdt altijd zijn getrouwe getuigen. Hij zegt tegen de profeet Elia, ik heb mij nog 7000 overgelaten. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar geliefde, weet je wel waar we wel chronisch gebrek aan hebben? Aan Ninevieten. Aan Ninevieten. Want anders zou gereformeerd Nederland al lang in zak en as verkeren. Want dat woord is hetzelfde gebleven. Dat woord is hetzelfde gebleven. Maar we hebben het niet meer geloofd. Het heeft er alles van weg dat God bezig is om de westerse kerken te slaan met de 10 plagen van Egypte. Omdat we niet meer geloven dat God God is. We hebben maar een beeld van God. Hè? Mensen met een groot geloof, maar God zo klein is een luciferdoosje. Ja, het moet er maar eens op aankomen. Het moet maar eens beproefd worden. Maar Farao wilde Gods volk destijds niet laten trekken. Hij was een vredevervolger van Gods volk. En is dat niet de zonde van het huis Gods geworden? Ja. Dat is mijn ervaring. Dat degenen die leren dat de genade alleen genoeg is. En de dwalingen aan de kaak stellen op het kerkelijk erf op subtiele wijze overal buitengesloten. En angstvallig doodgezwegen worden. Liefde, als de kerk nog eens een plek is, bid om waarachtige bekering. Dat is een persoonlijke zaak. Kan de kerk je niet meer helpen. Je kan wel de deur van de kerk. Kijk, je mag Gods instellingen niet verachten. Maar de Heer Jezus zegt dat de fariseeërs, gij hebt het huis Gods tot een huis van koophandel gemaakt. Gij hebt de instellingen Gods verdorven. En als de instellingen Gods verbasterd zijn, geliefde, smeek God om persoonlijke bekering. Hij zal leiden, het zacht gemoed in het evenrecht des Heren. Wie hem nederig valt en voelt, zal van hem zijn wegen leren. Echt waar. Hoor. God is een God voor zijn woord. Hoor. Maar geliefde, als het verbondsvolk Gods de gevolgen van een vergrijp aan het groene hout deels onderging, wat staat aan het dorre hout te wachten? Dat is de andere zijde. Want het is tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk land, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Ik wil niet profeteren, geliefde, maar ik vrees dat al deze dingen die zoals ze vandaag zich openbaren, dat het nog maar een beginsel der smarten is. Wereldwijd. Nationaal, kerkelijk, persoonlijk. En daarom is het ons gezegd, daarom zal de verstandige te die tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. En kijk, dan moet ik gelijk ook zeggen dat deze tekst, die wordt gruwelijk misbruikt in onze dagen. En als een dekmantel gebruikt om valselijk te zwijgen. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Want dan zwijgen ze omdat men zich het evangelie van Christus schaamt. Maar deze tekst betekent dat Gods volk zal zwijgen als God met zijn oordeel het afvallige christendom zal bezoeken. Dan zal Gods volk zwijgen, want dan zal ze het met God eens zijn. Dat betekent dat. Tot die tijd zal de verstandige zwijgen, omdat het zal een boze tijd zijn als God zijn oordelen zal uitzenden over de wereld. En als je ogen nou ietsje open zijn gegaan en je ziet het schemerlicht, dan kan je niet meer ontkennen dat de oordelen al in volle gang zijn. Anders ben je stekenblind. En dan zal Gods volk zeggen, uw oordelen zijn recht, o Heer. Denk erom. Ik heb al gezegd. Hè? Er wordt een hoop afgoderij in de kerken bedreven. Met dominee Melan is er een hoop afgoderij bedreven. Mijn geliefde, die man die staat nou aan de kant van God. Die weet niet meer van het bestaan van de gereformeerde gemeente in Nederland. Die weet daar niks meer van. Die weet maar één ding. God is recht in al zijn weg en werk. En als je het, dan zullen de ouders die van God bekeerd zijn aan Gods zijde, staan. En de kinderen die onbekeerd zijn, die zullen ze verdoen. Want dan zijn ze het met God eens. Zij keuren goed wat God doet. En ze schamen zich het evangelie van Christus niet. Paulus zegt, ik schaam mij des evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En geliefde, als wij ons schamen voor het evangelie van Christus, dan zijn we de naam van Christen onwaardig. Christus heeft zich niet geschaamd om zijn volks zijn broederen te noemen. En zouden wij ons dan schamen voor het heerlijk evangelie van onze oudste broeder, geliefde? Nou, het einde van een valse schaamte is de dood. En als we niet meer hebben, en als we niet meer blijken te hebben dan valse schaamte, dan zullen we voor eeuwig beschaamd uitkomen, maar die zich nou werkelijk geschaamd hebben voor God en de naaste. Wat Paulus zegt in onze tekst van overdenking, waarover gij u nu schaamt. Diens tranen zullen worden afgewist. En die zullen welkom geheten worden in het vaderhuis. Die tranen zullen gedroogd worden. Die tranen zullen in Gods fles vergaard worden. Degene die zich waarlijk hebben geschaamd voor God. Die in het stof zijn nedergekomen. En die Christus hebben daar zien wenen. Met bloedig zweet en tranen. In de hof van Gethsemane. Die zullen zich eeuwig in de Heere mogen verblijden. Aan deze zijde van het graf. Verblijd u in de Heere. Verblijd u te alle tijd. Amen. Heere, dat is een werk des geestes. Want uw geest leidt in alle waarheid. Uw geest leidt in Christus. Uw geest leidt in de ware blijdschap. Want er is geen blijdschap dan in Christus alleen. O Heere, mochten we daarin gevoed worden. Mochten we daarin gesteld worden. Als een leugen. Omdat u alleen waarheid zijt. Omdat u alleen gerechtigheid zijt. Omdat gij alleen trouw zijt. Heere, stel ons toch alstublieft. Open onze ogen en stel ons voor uw aangezicht aan deze zijde van het graf. Opdat we het van u zouden mogen verliezen. Om eeuwig om die erfenis die gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Straks uit vrije genade te ontvangen. Hier al te mogen leven van de rente van dat kapitaal. Van de erfenis der heiligen in het licht.
Het is met geen woorden uit te drukken, lieve heren, wat dat zal zijn, wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En dan mogen ze hier aan deze zijde van het graf al iets van smaken, van dat zalige hemelleven. Zodat ze gaan verlangen om altijd bij u te wezen en zien uw aangezicht geprezen. Heere, schenk het ons allen, de kleine en de grote, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we zingen tot slot van die 30e psalm en daarvan de eerste 2 versen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En wat er verder volgt uit de 30e psalm, daarvan de versen 1 en 2. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, schenk ons uw beeld gelijk. O Geest, schenk uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.